Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Griekse ondernemer Nikos B. En die bleek dit jaar technologie door te hebben gestuist naar Rusland. We hebben een mol gehad in de Nederlandse defensieindustrie.
Bommen en granaten, raketten en fregatten. En natuurlijk drones. Op de jaarlijkse defensiebeurs in Ahoy laten de bedrijven die deze spullen maken zich van hun beste kant zien de komende week. Is wapentuig nog wel aan te slijpen nu er twee oorlogen tegelijk woeden? En hoe staat de Nederlandse defensieindustrie eigenlijk voor? We vragen het aan Raymond Knops, oud-staatssecretaris en nu voorzitter van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven NIDV. Meneer Knops,
goedemorgen
en welkom bij Delta Tango. En natuurlijk ook welkom aan Sylvain Schoonhoven, onze defensieverslaggever.
Goedemorgen.
Ja, meneer Knops, om met u te beginnen. Die beurs, ja, daar hangt altijd een beetje een soort mythisch sfeertje omheen. Ook vanwege de demonstranten die daar hun opwachting maken. Maar ja, ik vond dat zelf, ik ben daar meerdere keer geweest, een beetje altijd de autorij voor de defensieindustrie. Is het voor u trouwens de eerste keer dat u hier in functie bent of bent u ook al vaker hier geweest?
Voor mij in functie als voorzitter van de NIDV is het de eerste keer. Maar ik ben er in de tijd als woordvoerder defensie, daar praat ik al over een jaar of 10 geleden, regelmatig geweest. En toen werden we meestal ontvangen met demonstranten en anti-wapenlobby-activisten. Die vonden dat die beurs niet gehouden mocht worden. Terwijl het ook voor Kamerleden heel goed was. En ook nu zullen we Kamerleden zijn om te kijken wat er allemaal speelt. En vooral ook om mensen te ontmoeten, want ja, de hele wereld komt hier naartoe.
Er is ook veel hardware te zien. Hè? Je ziet ook echt grote opstellingen met grote drones, raketmodellen, terreinwagens. Je kunt erin zitten. Je kunt ze aanraken, je kunt eraan voelen. En er valt veel te zien en te beleven. Ja, iedereen die wat voorstelt in deze wereld, die komt er naartoe, hè?
Ja, het is een combinatie. Kijk, het zichtbare deel is inderdaad, zeg maar, de autorij. Die vergelijking is nog niet eens zo heel gek. Waarbij de modernste spullen van meer dan 140 fabrikanten over heel de wereld tentoon worden gesteld. Het andere deel, dat is wat minder zichtbaar, of de andere delen, dat is natuurlijk de onderlinge contacten tussen de overheid, mensen die de behoefte stellen bij Defensie en fabrikanten, maar ook Nederlandse bedrijven die afspraken maken met grote buitenlandse bedrijven om als toeleverancier in de productie te kunnen optreden. Dus we hebben ook een matchmaking day, die is vandaag, vooruitlopend op de grote beurs die morgen geopend wordt, waarin we allerlei bedrijven in contact brengen met elkaar. En dit jaar aan de hand van het thema Sustainable Security, waarbij heel nadrukkelijk een aantal lezingen worden gegeven. Assistent-secretaris-generaal van de NAVO, David van Wil, spreekt onder andere. Morgen zal ook de commandant de strijdkrachten en de staatssecretaris zullen spreken. Dus het is een heel gemalleerd gezelschap voor ieder wat wils, maar allemaal wel bedoeld om te kijken hoe we onze krijgsmachten in Europa verder kunnen versterken gezien de toenemende dreiging.
Vorig jaar heb ik ze eigenlijk niet gezien, de demonstranten. Dit jaar is er misschien nog weer wat meer aan de hand. Bijvoorbeeld rondom de kwestie van levering van onderdelen aan de F-35. Worden er dit jaar demonstraties verwacht voor de deur eigenlijk?
Nou, er heeft zich niemand aangemeld, maar dat is natuurlijk, dat zegt op zich niks. Ik weet het niet. Ik merk wel in algemene zin dat er steeds meer draagvlak is voor defensie. En ik zie echt wel dat het klimaat veranderd is. Nog niet bij iedereen, maar als ik kijk naar de Tweede Kamer bijvoorbeeld en de politieke partijen die de afgelopen maanden in hele grote getalen hebben gezegd dat er meer geld naar defensie moet, dat we de 2% de NAVO-norm moeten gaan halen. Dan is dat wezenlijk anders dan 10 jaar geleden toen ik Kamerlid was. Want toen vond een minderheid in de Kamer dat. Toen dachten sommige mensen nog dat de vrede was uitgebroken en dat we helemaal niet meer hoefden te investeren in onze veiligheid. Dat is nu echt anders. Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Maar niemand is voor oorlog, ik ook niet. Maar de beste manier om je daarop voor te bereiden, dat er geen oorlog komt, is investeren in je veiligheid. En daar is deze beurs ook voor bedoeld. En wij zijn natuurlijk een koepel van meer dan 200 bedrijven, Nederlandse bedrijven, die op een of andere manier werkzaam zijn voor de defensieindustrie. De meeste van onze bedrijven werken ook voor de civiele industrie. Defensie wordt een steeds groter onderdeel ook van hun portfolio. En wat wij natuurlijk ook beogen is, als je weet dat Nederland steeds meer geld gaat uitgeven aan defensie, en eigenlijk vergelijkt even met 3-4 jaar geleden en wat er over 2 jaar gaat gebeuren, dan is dat een verdubbeling van het budget. Ja, dan willen we natuurlijk ook dat de Nederlandse bedrijven, Nederlandse kennisbedrijven, maakindustrie, dat die daar ook aan bij kunnen dragen. Dat die daar aan van mee kunnen profiteren. En dat we niet alleen maar de producten in het buitenland bestellen, maar dat we zorgen dat onze Nederlandse bedrijven, die ook hele goede producten maken, ook een kans krijgen.
Ja, u stipt het zelf al aan. Mensen kennen u vooral als oud-staatssecretaris, als Kamerlid ook jarenlang. Maar wat mensen waarschijnlijk minder weten, is dat u ook echt een defensiehart heeft, want u bent oud-militair.
Ja, ik ben ooit begonnen op de KMA als luchtmachtofficier en heb een aantal jaren bij de geleide wapens, de raketverdediging, gewerkt. Uiteindelijk in de politiek beland, maar ja, altijd wel met defensie bezig geweest. Behalve de laatste 5 jaar niet, maar daarvoor wel. En toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook wel het idee van ja, dit past mij wel. Omdat ik 1, heel lang in die organisatie gewerkt heb. Ik heb ook in het politieke domein met defensie te maken gehad. Ken de internationale wereld en weet als geen ander, ook door mijn eigen uitzendingen en werkervaring, hoe belangrijk het is dat we in vrede en veiligheid en vrijheid zeg maar kunnen leven. En dat is niet overal vanzelfsprekend, daar hoeven we niet zo heel ver voor weg te gaan. En dat heb ik altijd in mijn politieke loopbaan ook uitgedragen. En in die zin is mijn boodschap nog steeds exact dezelfde als 25 jaar geleden. Zorg dat je veiligheid op orde hebt. Ja.
Ja, u bent nu korte tijd in functie. Wat was het beeld wat u kreeg toen u aantrad? Ging het heel goed met de industrie of zijn er ook nog grote problemen? Want ja, de industrie komt ook uit een periode van enorme bezuinigingen. Ik herinner me bijvoorbeeld een oproep van de maritieme industrie om in hemelsnaam nou eens een keer wat te gaan doen met de onderzeeboten en die bestelling rond te maken. Ja, wat is uw beeld op dit moment?
Nou, ik trad natuurlijk een half jaar geleden aan toen de oorlog in Oekraïne in volle omvang bekend was. En toen ook wel het besef al was ingetreden, ook in de Nederlandse samenleving en het parlement, dat we meer moesten investeren. Maar wat je ziet, is dat er de afgelopen, 30 jaar eigenlijk alleen maar bezuinigd is. Met wat enkele uitzonderingen, incidenteel geld erbij op defensie. En dat ook de industrie daar enorm onder geleden heeft. Een bedrijf als Dame Shipyards heeft afgelopen zomer voor het eerst sinds 10 jaar weer een opdracht gekregen van Defensie. Ja, de meeste bedrijven kunnen niet echt overleven als je eens in de 10 jaar een opdracht krijgt. Dus dat geeft maar aan hoe weinig wij in onze veiligheid geïnvesteerd hebben. Dit soort bedrijven hadden gelukkig ook buitenlandse klanten, hebben daardoor kunnen overleven. Maar je ziet dat onze hele manier van het bestellen, verwerven van producten vanuit Defensie en hoe we dat hebben ingericht en ook hoe de industrie daarop reageert, gebaseerd is op 20, 30 jaar lang. Ja, armoede zou ik bijna willen zeggen. Nauwelijks geld wat er besteed werd. Dus ook de productiecapaciteit. Die kun je niet zomaar in 1 keer opschroeven. Je merkt ook in de politiek, hè, dan dienen we een motie in. 2% voor Defensie. Nou, we gaan morgen beginnen. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar de eerste vraag is, wanneer komt dat geld echt beschikbaar en wat wil je ervoor hebben? Dat is echt een vraag voor de politiek, voor het ministerie. Daar bemoeien wij ons niet mee als NIDV. De tweede is natuurlijk van hoe lang gaan we dit volhouden? Is dit voor 1 jaar, 2 jaar of gaan we echt structureel geld investeren in Defensie? Als dat laatste het geval is en als dat geloof ook ontstaat bij het bedrijfsleven, ja, dan gaan bedrijven ook investeren. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere markt, want de klanten van deze bedrijven zijn allemaal overheden. Het is geen vrije markt. Het is geen product wat je zomaar even aan iedereen kunt verkopen. En dat maakt ook dat het heel belangrijk is dat landen zoals Nederland, maar ook andere NAVO-landen, nu is eindelijk langjarig zich gaan vastleggen op fatsoenlijke investeringen. En alleen dan kan er ook een industrie in Nederland bestaan en kunnen bedrijven investeren, grote kosten maken om ook die productie op te schroeven. Kijk, het is heel simpel. Op dit moment zijn er gewoon banken en pensioenfondsen die niet willen investeren in de defensieindustrie. Omdat ze zeggen dat...
Is dat nog steeds zo, ja?
Ja, dat is nog steeds zo.
Dat hoorden we natuurlijk al vorig jaar ook. Ja. En je zou zeggen van langzamerhand draaien die pensioenfondsen toch wel bij. En ziet iedereen toch wel in dat het noodzaak is om te investeren in defensie. Is dat tijd niet aan het keren?
Nou, ik zei dat de samenleving en de politiek zijn bijdraaien. De banken en pensioenfondsen nog heel langzaam. En dat komt voor een deel ook omdat de politiek een aantal jaren geleden vond dat het goed was dat pensioenfondsen en banken zich zouden terugtrekken uit deze smerige business, zo werd het wel eens genoemd door sommige politieke partijen. Terwijl het gewoon gaat over onze nationale veiligheid. En zelfs het pensioenfonds van onze militairen, de ABP, investeert niet meer in defensie. Ja, dat is een soort van schizofrene opstelling die ik, laat ik zeggen, niet kan waarderen en ook niet begrijp. En ook echt vind dat die moet veranderen. En ook daar kan de politiek een rol in spelen. Want de banken doen natuurlijk in zekere zin wat de politiek een aantal jaren geleden van hen gevraagd heeft. Dus je ziet echt wel dat het zaakje in het veranderen is. Maar als je nu als defensiebedrijf naar een bank gaat en zegt ik wil een krediet hebben om een bepaalde investering te doen. Dan ga je door een heel ander traject dan een normale ondernemer. En dat kan wel zo lang duren dat je niet eens gaat investeren.
Ja, het beeld wat ik uit uw woorden een beetje opmaak is dat menigeen zal denken dat de champagnekurken dagelijks ploppen bij defensieleveranciers. Maar dat de werkelijkheid dus wat weerbarstiger en ingewikkelder is.
Ja, en dat heeft ermee te maken dat het zijn geen kruidenierswaren. Je gaat niet naar een supermarkt en je haalt wat uit de schappen. Alles wat zeg maar in de voorraadschuren lag van de verschillende fabrikanten is nu zo'n beetje ingezet in de Oekraïne. Daar gaan gigantische hoeveelheden munitie en ook slijtage van materieel gaat daar doorheen. En dat betekent op het moment dat je nu wat wil bestellen bij een fabrikant, of dat nu in Europa is of in Amerika of ergens anders, dan kom je gewoon op een wachtlijst te staan. En als jij de afgelopen jaren heel weinig hebt afgenomen, dan kom je gewoon achteraan te staan. Dus er is een hele grote noodzaak om de productiecapaciteit op te voeren, om voorbereid te zijn op bijvoorbeeld een conflict wat lang duurt zoals in Oekraïne, maar dat kunnen ook andere conflicten zijn. En de afgelopen 30 jaar zijn wij vooral bezig geweest met efficiëntie, met het verkleinen van de voorraden, want dat kostte geld. En hebben we ons in die zin, zeg ik even heel breed, we als samenleving onvoldoende voorbereid op een langdurig en intensief conflict.
Maar draaien de productielijnen bij uw leden nou op volle toeren of niet?
Nou, die leden die willen heel graag investeren. Dat zal ook te zien zijn op de beurs. Maar je merkt, u noemde net het onderzeebodossier. Nou, hoe lang zijn we daarmee bezig? Vanaf het eerste... De eerste vraagstelling van we hebben behoefte aan een opvolger van de walrusklasse tot aan het moment dat die boot wordt afgeleverd. Ja, dan ben je zo 10, 15 jaar verder. Kijk, en dat zijn trajecten die moeten echt in de toekomst anders. Dat moet sneller. Daar moet ook meer samenwerking met de industrie. En niet alleen vanuit Defensie een opdracht geven en vervolgens heel gespecificeerd aangeven wat je wil hebben. En dat dan allerlei bedrijven jarenlang in competitie zijn met elkaar. Die tijd hebben we gewoon niet. Dus we zullen in de hele samenwerking tussen de industrie en Defensie zullen we op een andere manier moeten gaan werken. En dat vraagt iets van Defensie. Maar dat vraagt allereerst iets van de politiek en van de komende kabinetten ook, om duidelijkheid te geven over de komende jaren wat men gaat doen. En ook garanties te geven aan die bedrijven die gaan investeren, hè, die geen kredieten krijgen bij de banken, om die investeringen mogelijk te maken. Want er is geen bedrijf wat gaat investeren als het risico bestaat dat je over 2 jaar dat er dadelijk een politieke meerderheid in Nederland aan de macht is die zegt, nou we gaan toch maar weer eens bezuinigen op Defensie. Daar kun je geen fabriek op opbouwen.
Er zijn een aantal partijen die staan te trappelen in de markt, hè, om daarin te stappen. We hebben het bijvoorbeeld over het bedrijf Deventure, vorig jaar ook op de beurs en deze keer ongetwijfeld ook. Ze bouwen terreinwagens en zij visten dit jaar eigenlijk net achter het net voor de orde van 504 nieuwe terreinwagens voor de luchtmobiele brigade.
Ja.
Want die order die ging naar de Duitsers, hè, naar Mercedes en Rheinmetall. Deel werd weliswaar hier afgebouwd bij VDL in Eindhoven. Maar er had ook een volledig Nederlandse terreinwagen kunnen staan bij de luchtmobiele brigade. Zo is het niet mogen lopen. Waar ging het daar fout? Heeft ze daar een idee van? Dat was een van de grote affaires binnen de Nederlandse defensie-industrie van het afgelopen jaar.
Ik vind het heel lastig om zeg maar onder de motorkap bij Defensie te kijken wat daar gebeurd is. Maar wat je ziet is, kijk, ook al kopen wij in het buitenland, dan wordt er wel in Nederland gecompenseerd. Dus inderdaad, wat VDL in Born gaat doen, het afbouwen van die auto's, dat is natuurlijk een onderdeel van zo'n deal. Uiteindelijk heeft Defensie wel wagens mogen leveren voor de Special Forces, ook voor de Special Forces in Duitsland. Dus er is altijd sprake van een soort van trade-off tussen die twee zaken. Kijk, uiteindelijk begint het ermee dat Defensie de behoefte stelt. En in dit geval heeft Defensie samen met de Duitse overheid, omdat ze één systeem wilden voor beide krijgsmachten, wat wij op zichzelf toejuichen, hebben ze specificaties opgesteld. En daar is die auto van Mercedes als best uitgekomen.
Ja, ik wil het beeld toch wat breder trekken. Als het gaat om die procedures, een van de meest pijnlijke voorbeelden die ik de afgelopen jaren hoorde was van een sergeant der mariniers. En die vertelde over een richtmiddel wat zij heel graag wilden hebben voor hun wapens. Dat werd netjes gespecificeerd. De aanbesteding werd in gang gezet. En het duurde maar en het duurde maar. En na een aantal jaar kwam hij op een beurs en dan zag hij precies liggen wat hij nodig had. En zei tegen de producent, goh, waarom hebben wij dat eigenlijk nog niet bij het korps? Waarop die producent toen zei, ja, dat is alweer bijna uit productie. Dus het resultaat van hoe wij als Nederland dit soort zaken hebben ingericht is dat het zo lang duurt dat tegen de tijd dat het geleverd kan worden het bewuste product alweer uit productie is. Ja, wat zou je nou anders kunnen doen? Hoe zou het anders moeten om ervoor te zorgen dat de mannen en vrouwen van de krijgsmacht toch de spullen krijgen die ze nodig hebben en binnen een redelijke termijn?
Nee, misschien dat ik het beste voorbeeld kan aanhalen, dat als je 10 jaar geleden een smartphone besteld had, precies had omschreven aan welke specificaties je moet voldoen en je krijgt hem volgend jaar afgeleverd, dan is dat ding waarschijnlijk helemaal niet meer bij de tijd. De kans is heel groot. Innovaties gaan zo snel dat je ook je processen om tot verwerving over te gaan moet versnellen. En dat betekent dat alles wat in de afgelopen 30 jaar in Nederland aan procedures is opgebouwd rondom verwerving, dat je daarvan eigenlijk de vraag zou moeten stellen, als je het vandaag zou moeten uitvinden, hoe zou je het dan inrichten? En zou je dan tot dezelfde vreselijke bureaucratie komen? Een bureaucratie overigens die ook allemaal schijnzekerheden biedt, want doordat het zo lang duurt, weet je bijna één ding zeker, je krijgt niet wat je zou willen hebben, wat bij de tijd past, en het is altijd veel duurder omdat het zo lang duurt. Dus je moet, zo noemen ze dat in defensietermen, agile zijn. Je moet je snel kunnen aanpassen aan omstandigheden. En dat betekent dat je voor een aantal wapensystemen snellere procedures moet bedenken. Dat gebeurt voor een deel bij Defensie. Maar ik zou denken dat er nog veel meer mogelijk is om dat te doen. Dat is ook een belang van Defensie zelf. Want die mensen ja, die uitgezonden worden of die in het buitenland moeten optreden, of ook voor onze eigen veiligheid, willen natuurlijk het beste materieel zo snel mogelijk hebben. En dat betekent dat je op een andere manier moet gaan samenwerken met de industrie. En niet alleen maar zeggen wat je wilt hebben en dan uit gaan kiezen uit allerlei fabrikanten wie dat gaat maken. Maar ook samen met de industrie nadenken van wat willen onze mensen, waar hebben die behoefte aan. Dus samen ontwerpen, samen partneren. En dat vinden we in zijn algemeenheid nog heel ingewikkeld. Niet wij van de industrie, maar de overheid vindt dat nog best ingewikkeld.
Iemand die daar ook hard tegenaan is gelopen is Geert Zonder van, hè, een bekende ondernemer die eigenlijk zat te trappelen om in Nederland weer een wapenfabriek op poten te zetten. En hij, hij klaagt ook over hoe langzaam en hoe stroperig het gaat in Nederland. Hij zegt van ja, ik kan zo een munitiefabriek opzetten. Ik kan zelfs al oude Nederlandse wapenmerken weer terug in het leven roepen, zoals die in Zaandam stonden. AI was een van die bedrijven. Hij heeft die merknaam gekocht en wil die weer op poten zetten. Ja, hij loopt daar ook tegenaan. Hij wil heel graag, maar het lukt niet. Wat is daar aan de hand?
Ja, ik denk dat dit een van de voorbeelden is waar je toch een beetje ziet dat op politiek niveau wordt geroepen, we willen snel vooruit, we willen tempo maken. En uiteindelijk dan blijft dat ergens hangen op een ministerie. Ik ken deze casus heel goed. Ik heb me zelf ook mee bezig gehouden. En wat mij hierin opvalt is twee dingen. Kijk, je kunt natuurlijk de vraag stellen ook als Defensie van wat willen we nu echt stimuleren en wat vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld, waar zijn we in Nederland goed in? Hè? Welke technologie willen we versterken omdat we daar al een positie hebben? Denk bijvoorbeeld aan de maritieme maakindustrie. Daar is pas geleden een mooi rapport van Maya van Bijsterveld over verschenen. Maar ook bijvoorbeeld de radartechnologie, sensortechnologie. Dit valt daar niet onder, maar er is wel een schrijnend tekort aan munitie. En er komt een ondernemer hè, die gaat voor eigen rekening en risico allerlei dingen al uitzoeken. Met bedrijven zaken doen, opkopen, om ervoor te zorgen dat hij de hele keten beheerst. Ja, dan ligt dat maanden te wachten bij Defensie. Dus dit is ook heel concreet iets waar we met Defensie over in gesprek zijn. Van, kijk, als je de vertrouwen wil winnen van de industrie en de industrie oproept, zoals Rob Bauer, de voorzitter van het Militaire Comité in Brussel heeft gezegd van ja, die industrie moet ook gaan beginnen. Ja, nu is er iemand in de industrie die dat doet en nu blijft het stil. Kijk, dat kan dus niet. Je zult wel ook als overheid moeten leveren en een antwoord moeten geven op de vraag, op dit aanbod wat er ligt.
Ja, het is dus een beetje een overheid met twee gezichten. Aan de ene kant het groene gezicht wat roept, laten we alsjeblieft snel zelf dingen gaan produceren, zodat we ons beter kunnen verdedigen. En aan de andere kant, ja, de achterkant of de verdieping lager in hetzelfde ministerie dan wel een ander ministerie, waar wordt gezegd, ja sorry, maar we hebben hier gewoon regels en procedures en wil je die doorlopen, dan kost dat een aantal jaar.
Ja, ik krijg dat gevoel wel eens, ja. En ik denk dat we daar met elkaar voor gesprek moeten en dat moeten alignen en in lijn moeten brengen. Want dit helpt niet, zeg maar, om ondernemers over te halen om te gaan investeren. Als je vervolgens allerlei investeringen doet, kosten maakt en het stil blijft. Kijk, Defensie heeft natuurlijk wel een punt als ze zeggen, ja, we gaan heel goed nadenken over waar wij ons op willen richten. Samen met de NIDV, samen met het ministerie van EZK. Maar laat onverlet dat er gewoon een gigantisch munitietekort is op dit moment. Iedereen klaagt erover. Ik hoor daar ministers van alles over zeggen in de openbaarheid. Ja, dan is het wel heel bijzonder, laat ik het zo maar even formuleren, dat een ondernemer die in juli al een aanbod heeft neergelegd, dat hij nog steeds wacht op een antwoord. En nou, ik hoop dat we daar uitkomen en ik hoop ook dat de Nederlandse regering inziet dat het hier heel belangrijk is om dat vertrouwen ook te, te wekken door met goede voorbeelden te komen en de ondernemers ook daadwerkelijk te helpen. Ook ondernemers die ook hun nek uitsteken om onze veiligheid te dienen. En laat ik één ding hierover zeggen. Er ontstaat ook wel eens het beeld van, ja, je hebt van die ondernemers die willen snel geld verdienen. Kijk, het probleem is dat door die krappe voorraden en die beperkte productiecapaciteit, wij nu 4 keer de prijs betalen van munitie die we moeten importeren uit het buitenland als wat we eerst deden. En ook hier geldt strategische autonomie, hè, dus dat hoeft niet per se op de schaal van Nederland, maar het vermogen dat je dan hebt om zelf te kunnen bepalen wat je wel en niet produceert en niet afhankelijk te zijn van allerlei landen waar je misschien niet afhankelijk van wilt zijn. Dat vraagt erom dat je iets gaat doen, dat je gaat investeren. En dit is een heel mooi voorbeeld, vind ik, van een ondernemer die aansluit bij de actuele noden die er zijn. En het zou zo mooi zijn om dit nu als een voorbeeld neer te zetten en te laten zien van, kijk eens wat we hier kunnen in Nederland. Maar dat geldt ook voor andere takken van de industrie, hoor, niet alleen voor de munitieproductie. En we gaan als overheid erachter staan. We gaan laten zien dat wij het belangrijk vinden dat we defensiebedrijven in Nederland hebben, omdat die ook bijdragen aan de defensie van ons land en van de landen om ons heen in Europa. En dat verhaal, zeg maar, die Nederlandse defensie-industriepolitiek, dat mis ik nog. En daar zullen wij als NIDV ook op blijven aandringen, om dat echt op te gaan pakken. En niet alleen met de mond, maar ook in daden.
Ja, u zegt dat het frustraties oplevert bij ondernemers, maar volgens mij ook bij de defensieorganisatie zelf. Want ik ken genoeg geluiden van hele mooie projecten. Hè? Bijvoorbeeld het uitrustingsproject waarbij nieuwe kleren en opsvesten werden gemaakt. Prachtig, helemaal gespecificeerd, precies zoals we het wilden. En vervolgens wordt dat ontwerp dan de aanbesteding ingegooid en tegen een zo laag mogelijke prijs ergens in een lage lonenland in elkaar gestikt. Ja, dan wordt het uitgedeeld onder de mannen en de vrouwen. En dan blijkt dat toch uiteindelijk weer net niet wat iedereen wilde en ook helemaal niet zo duurzaam als gehoopt. Ja, dat werkt toch ook niet? Innovatie zou toch meer moeten zijn dan alleen iets waar je mooie sier mee maakt in persberichten. Maar dat moet je ook echt in de praktijk gaan brengen. Is dat ook uw beeld?
Ja. Ja, absoluut. Ik was een paar maanden geleden in de Verenigde Staten. Daar vertelden ze hetzelfde verhaal. Zij zeggen ook van, daar zie je ook dat de overheid af en toe moeite heeft om samen te werken met de industrie. Omdat ze bang zijn dat er allerlei tegenstrijdige belangen zijn. Maar daar werd door de deskundige ook gezegd. Kijk, je kunt niet innoveren zonder de industrie. Dus het idee van iemand die bij Defensie allerlei specificaties op een rijtje zet. En vervolgens zelf bepaalt hoe het zou moeten uitzien. Dat is niet hoe de techniek vandaag de dag werkt en hoe innovatie werkt. Dus je zult het samen moeten doen. En dan moet het zo zijn dat bedrijven die met goede ideeën komen en dat ook kunnen produceren, dat die niet vervolgens worden uitgesloten van allerlei procedures. Wat ook wel eens is gebeurd. Dus ook hier zijn we met Defensie al over in gesprek. Men onderkent dat probleem. Men wil ook werken aan, zeg maar, pilots om te kijken hoe je op slimmere manieren kunt aanbesteden en hoe je vooral de denkkracht en het innovatievermogen van de industrie kunt gebruiken om Defensie te voorzien van betere producten.
Zou je ook moeten kijken naar aantallen, hè? Want nu is de oplossing vaak een one size fits all voor iedereen en dan worden er in één keer 30 of 40.000 exemplaren van iets besteld. Zou je niet beter moeten kijken naar, wij spreken 2.000 of 3.000 spullen die je in één keer uitlevert, waardoor het sneller kan, maar waardoor je ook, als er een nieuwere versie is of een modernere technologie beschikbaar is, dat je sneller kan schakelen. Is dat een optie? Ja,
ik zie daar overigens echt wel een verandering optreden. Dat begon al bij de Special Forces, wat natuurlijk in omvang niet zo'n grote eenheden zijn. Daar zie je al dat er hele andere verwervingsprocedures zijn. En het mooie daarvan is dat als het heel goed werkt bij de Special Forces, kun je het bijvoorbeeld ook weer aan andere eenheden geven. Dus je kunt het in de praktijk ook gewoon uittesten. En mocht het niet helemaal passen, kun je het of aanpassen of je zegt de volgende keer doen we het anders. In plaats van inderdaad hele grote batches bestellen. Wat ook weer hele lange levertijd oplevert. Hè? Dus als je kleine producties hebt, gaat dat ook vaak veel sneller. Dus je zult stap voor stap moeten innoveren. Dat kan binnen Defensie. Daar is ook binnen Defensie heel veel behoefte aan. Maar we zullen dus die procedures die we met z'n allen in al die jaren helemaal tot in detail hebben uitgewerkt, zullen we opnieuw moeten bekijken van wat is nu nuttig in die procedures? Waar moeten we echt aan voldoen als het gaat om Europese aanbesteding? En waar kunnen we ook dingen anders doen? En daar ligt volgens mij voor Defensie op dit moment de grootste opgave om dat te gaan oppakken. En wij willen daar graag bij helpen als industrie. Maar ze hebben erbij, we willen wel ervoor zorgen dat onze bedrijven dan in een veilige omgeving mee kunnen denken. En niet dat je bij wijze van spreken allerlei ideeën op tafel legt en vervolgens niet meer mee mag doen in een procedure. Want ja, dan gaat natuurlijk niemand hieraan meedoen.
De stroperigheid zit er misschien niet alleen in die aanbestedingsregels en zo, maar ook gewoon praktisch in hoe je hier een industrie kunt neerzetten. Hè? Ook een zaak waar Gerard Zonner van tegenaan liep. Namelijk als je hier een munitiefabriek wil bouwen, dan loop je natuurlijk tegen allerlei milieuregels, stikstofregels, ruimtegebrek aan die hinderen om snel iets van de grond te tillen. Ik begrijp dat daar ook wel aan gesleuteld wordt, hè? Om daar de de zaken iets te versoepelen.
Ja, en dat is denk ik ook goed. Want ja, ik ga maar even niet in op het stikstofprobleem. Maar het is natuurlijk veel te makkelijk om telkens te roepen, we moeten dit als Europa doen. En als het dan moet gebeuren, naar andere landen te kijken die het dan moeten gaan oppakken. Bovendien is het ook niet verstandig voor onze bedrijven. Want wij hebben in Nederland ook behoefte aan hoogwaardige bedrijvigheid. Hè. Ik zei net al, meer dan 200 bedrijven bij ons aangesloten. En heel veel van die bedrijven zijn MKB-bedrijven. Die zijn kleinere bedrijven die een niche in de markt hebben. Ik noemde al de sensortechnologie, maar ik kan ook de drones noemen. Ik kan de maritieme industrie noemen. En daar moeten we heel zuinig op zijn en daar moeten we ook trots op zijn. En daar waar andere landen veel beter samenwerken, denk aan een land als Frankrijk met de industrie, hè, de overheid en de industrie is daar heel erg verweven, vinden we dat in Nederland altijd heel ingewikkeld. En ik denk dat de tijd voorbij is dat we dat moeten gaan vinden. Ik denk dat we echt op een andere manier naar moeten kijken. En we zijn veel te klein om elkaar de bal alleen maar toe te spelen. Nee, we moeten samenwerken. En ik vind dat samenwerken ook betekent dat Nederland zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je niet alleen maar naar andere landen in Europa kunt kijken. Laat die het maar opknappen.
Er is natuurlijk altijd wel het idee van, ja, we moeten niet als Nederland misschien alles zelf willen doen. Hè. We moeten juist als Europa samenwerken. Heeft u het idee dat binnen Europa nu wel het besef is gegroeid dat we op eigen benen moeten staan en niet afhankelijk moeten zijn van de Verenigde Staten voor allerlei systemen, maar dat we het gewoon zelf moeten gaan bouwen?
Ja, dat idee heb ik absoluut. Dat is overigens niet van vandaag. Dat is al een paar jaar gaande. Dat begon natuurlijk met de uitspraak van Trump bij de opening van het NAVO-hoofdkwartier. Dat hij zich afvroeg wie heeft dit betaald, dit mooie gebouw. Want de NAVO was natuurlijk in grote mate afhankelijk van de Verenigde Staten jarenlang. En heeft eigenlijk een beetje de Europese landen van de NAVO hebben ze een beetje achterover geleund met investeren in defensie. Nou, dat zie je nu in alle landen veranderen. Al die landen die gaan toch de afspraken die in Wales gemaakt zijn in 2014 uitvoeren. Dat betekent 2%, minimaal 2% van het bruto nationaal product besteden aan defensie in 2024. En tegelijkertijd is ook gezegd, dat is niet voldoende. We zullen ook samen meer moeten doen. Dus minder verschillende types hanteren, meer standaardisatie. Dus met hetzelfde geld meer op de mat leggen. En het probleem van Europa was toch dat we, als je al die krijgsmachten bij elkaar optelde, dat je van alles had. Ik weet niet hoeveel verschillende typen helikopters, schepen, tanks, et cetera, munitie zelfs. En als je dan bijvoorbeeld in Oekraïne samen moet optreden en je moet dus 10 logistieke lijnen hebben om al die verschillende types aan te voeren, is dat veel ingewikkelder dan dat je maar 1 of 2 verschillende soorten hebt. Dus het besef dat we meer moeten samenwerken, hè, zonder dat er een Europees leger komt, daar gaat het helemaal niet over, maar wel op dezelfde manier moeten gaan opereren, zoals wij nu doen met de Duitse landmacht. Ja, dat idee is echt wel doorgedrongen. En het is nu de kunst om het ook te gaan uitvoeren en te implementeren.
Zit er ook een beetje schot in Europese industriepolitiek? Een van de problemen die er ook wel waren, was dat terwijl we dus al zo leunden op de VS, ook nog landen individueel met de eigen bedrijven elkaar vliegen af gingen vangen. Een mooi voorbeeld daarvan was Dame, wat actief was in de Golfstaten, daar dacht een hele grote order te hebben binnengesleept. En op het allerlaatste moment werd weggeconcurreerd door de Franse Naval Group, die onder de kostprijs konden offereren dankzij overheidssteun. En waar ook nog een nevenvestiging van Louvre als een soort bonus in de deal werd gegooid. Ja, dan wordt het heel lastig om met elkaar op te trekken. Is daar iets zichtbaar dat Europa meer één front vormt en in staat is om, modieuze term in deze tijd, over zijn eigen schaduw heen te stappen, waardoor je uiteindelijk met elkaar meer kan bereiken dan in een situatie dat je elkaar nog loopt te beconcurreren?
Als ik de vraag zo begrijp, als u vraagt van gaat dat bij de Fransen veranderen, dat weet ik niet. Ik pleit er wel voor dat wij in Nederland op een andere manier daarna gaan kijken. En niet alleen maar als een soort uitkomst van een mathematisch besluitvormingsproces. Wie heeft het beste product voor de beste prijs? En dat was in het verleden ook nog vaak. Het moet niet te duur zijn. Ik pleit dus echt voor nauwere samenwerking tussen de overheid en de defensieindustrie. En ja, in dat kader roep ik ook in herinnering dat de NIDV, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, waar ik nu voorzitter van ben, in 1984 door de overheid is opgericht. Juist om die samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en die overheid te verbeteren. Dus het grappige is dat 40 jaar later de NIDV harder nodig is dan ooit. En dat ook de overheid 40 jaar geleden al erkende dat dat moest gebeuren. Maar dat in de tussentijd toch een beetje, dat daar eigenlijk meer afstand is gekomen in plaats van nabijheid. En ik denk dat de Fransen het gewoon heel slim doen. En wij zijn ook hele slimme mensen. We hebben slimme ondernemers. Dus wij moeten gewoon kijken hoe we wel in afstemming met andere landen, op de dingen waar we heel goed in zijn, ons aandeel kunnen vergroten. En als grote bedrijven bij ons, zoals Dame en Thalers, als die het goed gaat, dan gaat het met de MKB-bedrijven die daaraan toeleveren ook heel goed. Zo moeten we het ook zien. Dus wij moeten nu geen dingen gaan doen waar andere landen beter in zijn. Dat zou niet mijn pleidooi zijn. Ik zou zeggen, investeer nu in die technologieën waar we gewoon heel goed in zijn, waar we een goede positie hebben. En laat dan ook als overheid zien dat je de spullen koopt van je eigen bedrijven en dat je daardoor als een soort launching customer kunt optreden. Want als die bedrijven naar het buitenland gaan en die willen hun producten verkopen en die moeten vertellen, ja, zelfs onze eigen krijgsmacht koopt onze spullen niet, dat is geen goede pitch. Dus, en dat doen de Fransen gewoon veel beter.
Dame en Thales, dat is toch een beetje nationale trots. En die trots die groeit misschien nu wel weer wat meer, nu het geen schande meer is om in de defensieindustrie werkzaam te zijn. Er is één Nederlandse fabrikant die waarschijnlijk niet vertegenwoordigd is op de beurs nu. Dat is een bedrijf waar nogal een pijnlijke affaire om was. Dat was het bedrijf Aratos van de Griekse ondernemer Nikos B. En die bleek dit jaar technologie door te hebben gesluist naar Rusland. Het kwam als een grote schok, hè? Ook bij de NIDV, waar zij bij aangesloten waren. Iemand sprak van, we hebben een mol gehad in de Nederlandse defensieindustrie. Heeft dat meegekregen, die pijnlijke affaire?
Ik was net aangetreden als voorzitter toen bekend werd dat de Amerikaanse justitie een onderzoek was gestart. Ja, we hebben meteen vanaf dat moment hebben wij die deelnemer geschorst. En dat onderzoek loopt nog. Ik weet niet wat de exacte status is op dit moment. Maar het mag duidelijk zijn dat dit soort praktijken dat niet kan. En als blijkt dat deze man zich daar echt aan schuldig heeft gemaakt, zal hij ook zijn straf krijgen van de Amerikaanse justitie. Daar ben ik van overtuigd. En wij hebben in ieder geval meteen gezegd van wij doen geen zaken meer. Overigens, dit bedrijf was een deelnemer van ons, dus had daarmee toegang tot bijeenkomsten die wij organiseren. Maar had daarmee niet automatisch toegang tot allerlei defensiefaciliteiten. Zo werkt dat niet. Wij zijn een organisatie waarin bedrijven deelnemer kunnen worden. En wij organiseren allerlei sessies om zeg maar, de verbinding tussen overheid en bedrijfsleven te versterken. Maar wij willen hier niet mee geafficeerd worden. Dus daarom hebben we ook meteen die maatregel genomen.
Ja, laten we op een positief punt eindigen. De beurs, niet voor publiek toegankelijk, maar wel voor Kamerleden, ja, voor de industrie zelf en allerlei andere belanghebbenden. Zoals de pers, waaronder Sylvan, die ook een kijkje gaat nemen. Wat mag je nou niet missen? Wat zijn echt de highlights die hij morgen gaat zien?
Nou ja, er is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar ik vind zelf wel heel mooi dat onze maritieme industrie heel goed vertegenwoordigd is. De beste radars van Thales staan er uiteraard. Ook de nieuwe tank van Rheinmetall is er te zien. Er is van alles aan materieel te zien. Vaak ook bedrijven die in de buitenwereld totaal niet bekend zijn. Dus het is groot en klein door elkaar. En ik ga vanuit dat de media daar zodanig verslag van doet dat er toch heel veel mensen kunnen zien wat er uiteindelijk daar gebeurt.
Heel veel drone-technologie ook. Het bouwen van drones, het vangen van drones, het onderscheppen van drones. Ja, dat is toch wel een heel zwaar punt geworden in deze tak van sport.
Toen ik voor de laatste keer als Kamerlid op de beurs was, dat is al heel wat jaren geleden, toen was dat eigenlijk nog niet. Je ziet dat die drones ook in het conflict in Oekraïne een enorm belangrijke rol spelen. Dus drone-operaties, maar ook de counter-drone-operaties weer die daarmee gemoeid zijn natuurlijk. Dus die technologie gaat razendsnel. En juist omdat ze heel klein zijn en ook steeds effectiever, zijn ze echt een factor om rekening mee te houden. Ook voor radars en ook voor grondtroepen. Dus dit zorgt weer voor een compleet nieuwe dimensie in de crisisgebieden. En ja, ook de Nederlandse industrie speelt daarop in. Omdat wij nu van oudsher ook best goed zijn in die hele sensortechnologie. En we hebben gelukkig ook nog, na het vertrek van Fokker, hebben wij ook nog Fokker vliegtuigen, hebben wij ook nog allerlei bedrijven van Fokker die in Nederland actief zijn. En allerlei toelevende bedrijven in de aerospace industrie. Dus ik durf te zeggen dat wij echt voorop meedoen. En dat is allemaal te zien. Kijk, het is aan de fabrikanten zelf wat ze willen laten zien. Maar ik ga ervan uit dat ze hun beste beentje voorzetten en ook een tipje van de sluier oplichten van nieuwe technologieën waar ze mee bezig zijn en die ze willen gaan introduceren.
Nou, Sylvan, ik hoor het al. Er is genoeg te zien voor jou morgen en ook te vertellen dus aan onze lezers en kijkers, luisteraars. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je weer met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het weten en laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Dit was Delta Tango voor deze week. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering over internationale veiligheid en defensie.